muzikale outro. Hebben jullie nog een beetje dorst over? Of is het alles al gelest? Dat is mooi, want dan gaan we verder met het programma. En dan is het fijn en leuk als dan dat laatste lied, en dat lied daarvoor ook al, dan gaat over het lam. Want afgelopen woensdag heb je gehoord van Jezus als lam. Vanuit Jesaja 52 en 53 verder inzicht verkregen in zijn roeping, in het werk dat hij ging doen, het werk dat hij ging volbrengen. Een werk niet alleen voor hemzelf of voor God, maar voor de mens. Godschepping. En zoals Anita het zei, niet alleen voor de mensen van toen, maar ook voor de generaties daarvoor. En voor alle generaties daarna. Jezus ging de weg om de dood te overwinnen. Om het volk van God los te kopen van zonde en dood. En Jesaja 53, vers 10b zegt, hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien. Zijn nageslacht? Wie zijn dat dan? Jezus werd de Christus. En als eerste volwassen zoon staat hij aan het hoofd van een gemeente in wording. Daar ziet dat nageslacht op. Mensen die Jezus zijn voorbeeld volgen. Mensen zoals jullie. Mensen zoals achter het schermpje thuis. Mensen zoals ik. En Stefan had het woensdag over het volgen in gewilligheid. Jezus was een en al gewillig. Bereid om te doen wat van hem gevraagd werd. Geen eigen agenda, anders dan eentje die volledig gesynchroniseerd was met die van God. In een één-op-één relatie voorbereid, toeberust door God, om de weg te gaan die nodig was. Nodig om de mens vrij te krijgen. En die gewilligheid die Jezus eigen was, die mogen wij ook ontwikkelen. Steeds meer gewillig. Het was een oproep die ook voor mij klonk afgelopen woensdag. Maar ja, nu is het zondag. Tijd voor een nieuwe boodschap. Maar hij sluit er wel heel mooi op aan. Het gaat ook door op zonen Gods die openbaar mogen komen. Die verder tevoorschijn mogen komen. En dit vanuit een oproep. Een oproep die vanmorgen klinkt voor ons. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, om onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Een oproep om smetteloos, onberispelijk en in vrede te worden aangetroffen. Maar over wie gaat dat dan? En wie is er dan naar jou op zoek? Het gaat in dit hoofdstuk van de tweede brief van Petrus over Jezus. Over de dag dat de Heer terugkomt. En het gaat over ons. Want vers 12, wat hier dus vlak voor staat, zegt, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Zie jij hier ook naar uit, naar die dag? Of blijft het iets vaags? Iets voor een andere generatie? Ik hoop dat jullie er net zo naar uitzien als ik en het niet overlaten aan een volgende generatie. En belangrijker nog, dat je mee wil werken om die komst van de Heer, om de komst van die dag te bespoedigen. Om ervoor te zorgen dat jij erbij bent. Dat jij degene bent die daar wordt aangetroffen door Jezus. Maar dat vraagt dus om actie en om keuzes. Bijvoorbeeld gewilligheid. Dat je steeds meer eigen wordt. Dat je gaat voor geestelijke groei, je daar actief voor inzet en je dus ook niet laat afleiden en niet laat afschrikken. Want er is genoeg wat tegenstand wil bieden. Verleidingen, leugens, gericht op dat jij niet verder komt, dat je vast blijft zitten, dat verdrukking je overweldigt in plaats van dat je er met Jezus doorheen gaat. En daarom klinkt deze oproep vanmorgen. Span je in om smetteloos en onberispelijk te zijn. Smetteloos, onberispelijk, niets op aan te merken. Dat is dus ook gaaf. En dat je betrouwbaar bent. Geen leugens, geen veroordeling. Dat je rein bent en je ook zo gedraagt. Nou, dat is nogal wat. En als je dat steeds meer bezit, dan wordt het volkomen. Dan wordt het volmaakt. En dat is voor een ieder van ons weggelegd. God heeft dat ook voor jou voor ogen. Dat is toch gaaf? En als hij die woorden dan, die ik dan noem, nog eens een keer op een rijtje zet. Je ziet ze verschijnen. Dan komt daar voor mij nog een ander woord bij. Een begrip waarin deze kenmerken voor mij samenkomen. En dat is het woord integriteit. En integriteit komt vanuit het Latijn. En de betekenis van het woord integer is heel, af, volmaakt, ongeschonden, gaaf. Integriteit is dus te vertalen met heelheid, ongeschonden, niet gekwetst zijn. Hij mag erover lekker. Integer handelen is dan dus, in wat ik zeg en doe, wil ik ten opzichte van anderen heel blijven. Met andere woorden, open zijn, eerlijk, handelen vanuit overtuiging, zonder vooroordeel of veroordeling, geen verkeerde bedoelingen, niet willen krenken, niet liegen, niet bedriegen, betrouwbaar zijn. Je kunt leren wat integriteit is. Het is een woord in een woordenboek, je kunt een omschrijving horen, maar echt integer handelen zegt altijd iets over je grondhouding. Je diepste innerlijke overtuiging. Integriteit is belangrijk in alle aspecten van je leven. Bij het werk, in de omgang met je vrienden, met gemeenteleden of in de liefde. Maar hoe leef je dan steeds meer integer? Het is een persoonlijke eigenschap. En die zie je terug in als je eerlijk en oprecht bent. Als je betrouwbaar bent. Als je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Geen verborgen agenda. Het houdt ook in dat je de ander net zo behandelt als dat jij behandeld wil worden. En als integer persoon meen je wat je zegt. Geen woordenspelletjes waardoor niemand nou echt weet wat je nou precies bedoelt. Of wat jouw standpunt is. Als je ja zegt, dan is het ook ja. Als het nee is, als je nee zegt, dan is het ook nee. Je waait niet met allerlei winden mee. Om iedereen maar tevreden te stellen. En daarnaast is integriteit niet wie je lijkt te zijn als alle ogen op je gericht zijn. Het gaat er juist om wie je bent als niemand kijkt. Wat doe je dan? Daar zit ook de geestelijke realiteit. Als jij gaat voor God, dan ga je voor God. Niet alleen op zondag zoals vandaag of op woensdag als iedereen naar je kijkt. Maar ook thuis, op je werk, op school. In de Bijbel wordt één persoon integer genoemd door God. Weten jullie wie dat is? Nee? Zijn alle mensen met Bijbelkennis op vakantie? Hoor ik nou iemand Job zeggen? Ja, Job is het inderdaad. In Job 2, vers 3 spreekt God over Job als volgt. Op aarde is er niemand zoals mijn dienaar Job, een oprecht en integer man. Godvrezend en zich verhoudend van kwaad. Een man die beproefd wordt, hij verliest zijn hele hebben en houden. Hij heeft vrienden die tegen hem aanpraten dat het zijn eigen schuld is. Maar Job, hij blijft vasthouden aan zijn geloof. Overtuigd van, God is goed voor mij. Ik ken nog een persoon die integer is. Jezus. Ik. Want als accountant word ik geacht integer te zijn. Vanuit de gedrags- en beroepregels die op mijn beroep van toepassing zijn, blijkt het volgende. En dat wordt een moeilijke zin. Ten einde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan fundamentele beginselen. En een van deze beginselen is integriteit. En dat wordt beschreven als de accountant treedt eerlijk en oprecht op. En dat houdt in dat de accountant eerlijk zaken doet en de waarheid geen geweld aandoet. Eerlijk, oprecht, de waarheid geen geweld aandoen, dat zijn nou niet echt kenmerken die het Rijk der Duisternis beschrijven. Want zij weten juist wel raad met het omdraaien, oneerlijk, nou, onrecht zou ik zeggen, maar dat is het dan ook niet, en de waarheid juist wel geweld aandoen. Zij zijn heel goed bezig met al deze kenmerken juist te ontkennen en om te draaien. Je leest het ook in het verhaal van Job. Het wordt hem het vuur aan de schenen gelegd. Al zijn houvast op aarde is die kwijt. Integriteit kan je dus best wel wat kosten. Maar heel persoonlijk dichtbij, mag integriteit je ook wat kosten? Leni zei laatst in haar preek, welke offers ben jij bereid te maken? En hoe zuiver wil jij met Jezus leven? Is dat een vraag die je kan beantwoorden voor jezelf? Ik vind het nog wel eens lastig. In een vorige preek heb ik al eens een keer het voorbeeld gegeven van verschillende balletjes hoog houden. Werk, privé, geloof. Maar is geloof dan ook een balletje wat je hoog houdt? Zo van als ik dat nou een beetje op gezette tijden wat aandacht geef, dan is het weer in balans met de rest en dan kunnen we weer vrolijk verder. Nou, zo heeft het voor mij soms wel eens gevoeld. Iets wat erbij zat. Het was een onderdeel van mijn leven. In plaats van dat ik vanuit geloof leef en dat de rest erbij komt als een onderdeel. Bij een integer leven is de juiste balans heel belangrijk, of de juiste basis heel belangrijk. Wie laat jij dan de beïnvloeder zijn van jouw leven? Met wie maak jij de keuzes? Als je leeft en spreekt van wat God zegt dat goed is, dan vul je je gedachten met het goede. God heeft ons gemaakt om te leven met zijn normen en waarden. Maar wat nou als we onze waarden of onze waarheid ergens anders vinden? Is dat dan nog wel integer? Zijn waarheid is het enige dat ons naar een integer leven leidt. Integer leven betekent dus ja zeggen tegen God. Ja zeggen tegen het juiste en het goede wat Hij zegt dat goed voor je is. Wat de gevolgen ook zijn. Mag het je wat kosten? Welke offers ben jij bereid te maken? Integriteit is waardevoller dan rijkdom. Het is belangrijker dan comfort. Het begint met het herkennen en geloven dat Gods woord de maatstaf is waarmee je integriteit kunt ontwikkelen. En vervolgens dat je die woorden kan omzetten in leven. Dat je keuzes maakt geïnspireerd door Gods geest. Dat je zelf woorden van leven gaat spreken naar de ander, naar je gemeentelid, naar je man, je vrouw, je kind. Misschien zelfs wel op je werk. Gaaf toch, als je je laat inspireren door Gods geest. Want dan ontwikkel je zicht in de geestelijke wereld. En dan kan je je ook onthouden van keuzes die geïnspireerd worden door een andere geest. Dan ga je niet mee in halve waarheden, in gemakzucht. Vandaag even geen zin in al dat moeilijke gedoe en al die moeilijke gesprekken. Maar wat gebeurt er dan als je niet integer bent? Als je iets anders kiest dan Gods waarheid, dan leidt dat ertoe dat het je integriteit aantast. Machten der duisternis krijgen een landingsbaan om op te komen en zich te bemoeien met jouw keuzes. Ze vinden dan ruimte om je te beïnvloeden. Om je betrouwbaarheid aan te tasten of je trouw te ondermijnen. Dan ben je niet meer gaaf. Dan ben je niet meer ongeschonden. Als jij niet kiest voor Gods waarheid, dan stel je je open voor compromissen. Hier ligt dan ook een probleem. Een compromis leidt tot rechtvaardiging. Wat eerst zwart en wit was, vervaagt naar grijs. En we rechtvaardigen ook nog even waarom Gods waarheid ons niet in elke situatie hoeft te leiden. Met de woorden die je spreekt, kan je heel makkelijk een compromis sluiten. Met onze woorden overdrijven we de waarheid, kunnen we roddelen, Vertellen we leugentjes om best veel? Vertellen we meer dan dat we kunnen? Beloven we dat ook? En dan beginnen we het ook nog goed te praten. Ja, een leugentje om best veel, dat is toch eigenlijk geen probleem? En het is ook nog beter als het niemand pijn doet. Wat maakt het nou uit als er niemand benadeeld wordt? Met dingen die je doet, met de acties die je hebt, kan je ook compromissen sluiten. We pakken iets kleins zonder toestemming, of we strijken met de eer voor iets wat we niet zelf hebben gedaan. En dan het goed praten. Ja, de vorige keer, toen kreeg ik helemaal niet de eer die mij toekwam. Dus ja, het maakt toch niet uit, want het valt helemaal niet op dat er eentje weg is. Ze kunnen het zich vast wel veroorloven. Herken je hier iets van in je eigen leven, dat goed praten? Een compromis sluiten kan makkelijk zijn op het moment zelf. Maar Gods waarheid is pas iets wat echt leven brengt. Een compromis en de rechtvaardiging daarvan vervagen Gods waarheid, het verlangen van God naar jouw leven. Kies dus voor de waarheid, zelfs wanneer het ongelegen komt, wanneer het moeilijk is. Het is en blijft een keuze. En het toont zich in de keuze die we maken. Ja, en dat het een weg is van vallen en opstaan. Nou, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn, want we zijn er nog niet. Maar als het op integriteit aankomt, dan moeten onze woorden overeenkomen met onze daden. We kunnen niet gewoon zeggen, ja, ik ben integer. We moeten er echt voor kiezen in wat we doen. En als het aangetast wordt, of je merkt dat je compromissen aan het sluiten bent, dan is dat goed om eens in gebed te brengen. Met de Heer te bespreken wat je nou bemerkt. Hoe Hij dat dan ziet. Dan blijf je er waarschijnlijk niet in hangen. Want als de Heer gaat praten en de Heer zicht geeft, dan ontstaat er ruimte en vrijheid in je denken. Want het kan best lastig zijn als je ronddraait in een leugentje hier en een leugentje daar. Want ja, wat was nou ook alweer de waarheid? Goed dus om dat helder te hebben. Voor jezelf, waar baseer ik mijn keuzes op? En misschien dat dan het volgende je helpt in het herkennen van compromissen. Het herkennen van rechtvaardiging van je keuzes. He, zoals ik al zei, een accountant, daar wordt integriteit van verwacht. Maar ik als accountant verwacht ook integriteit van mijn klanten. En als ik twijfel aan de integriteit van mijn klanten, dan zal ik vaak een frauderisico onderkennen. Want het voordoen van fraude houdt één op één verband met niet integer zijn. Fraude laat zich omschrijven als een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan dat ze zijn. Het Latijnse woord fraud betekent bedrog, schade of misdaad. De waarheid wordt geweld aangedaan. Nou, dat mocht nou juist net niet. Bij de bepaling van een frauderisico wordt door accountants vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde fraudedriehoek. Hij komt erop en hij blijft ook een tijdje staan. En je ziet dus drie zijdes. En er staat gelegenheid, rationalisatie en motivatie op. Gelegenheid gaat in op de mogelijkheden die er zijn om te kunnen frauderen. Zijn controlemaatregelen bijvoorbeeld zodanig ruim opgezet dat mensen hier misbruik van kunnen maken? Motivatie, ook wel druk, gaat in op, zijn er onderliggende keuzes, onderliggende redenen om te frauderen? En rationalisatie, is het motiveren, het goed praten, de verklaring voor je gedrag. Nou, even een voorbeeld. Pim is de boekhouder van bedrijf ABC. Hij is verantwoordelijk voor de kas. Zijn baas staat bekend om zijn luxe levensstijl. Maar Pim die moet heel hard werken. En Pim heeft een gokverslaving. Dan verschijnt er een bericht in de krant. Boekhouder ontvreemd voor ruim een ton aan euro's in geld. Nou, laten we eens naar die driehoek kijken. Gelegenheid. Pim is verantwoordelijk voor de kas. Hij kan als eindverantwoordelijke dus geld uit de kas halen en het zo verantwoorden dat het net lijkt of het goed gaat. Motivatie. Pim heeft een gokschuld. Schuldeisers kloppen op de deur. Hij moet geld hebben en snel ook. Rationalisatie. Zijn baas laat ook het geld rollen. Die kwam laatst weer in een nieuwe auto aan. Nou, dan mag Pim ook wel een graantje meepikken. Het valt toch niet op. Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Misschien niet zo van toepassing als jullie er zo naar kijken. Ik ben toch geen boekhouder? Ik ben niet eens verantwoordelijk voor de kas. En ik heb ook geen gokschuld. Maar toch is deze driehoek heel goed toe te passen op situaties die je misschien wel bekend voorkomen. Situaties waarin jouw integriteit ter discussie staat. Waarin keuzes worden gemaakt die niet gebaseerd zijn op een integer leven. Ik zal eens een paar voorbeelden noemen. Eerst slokje water. Carrière maken. Gelegenheid. Je hebt de juiste opleiding genoten. Hard gestudeerd, allerlei titels op zak. Motivatie. Up or out mentaliteit op je werk. He, dus je moet of doorgroeien of je mag op zoek naar een andere baan. Ja, en er moet toch goed geld verdiend worden. Rationalisatie. Iedereen wil toch het beste uit zichzelf halen. Mijn geloofsleven hoeft hier toch niet onder te lijden. Vooral dat laatste, dat rationaliseren. Dat het geloofsleven niet leidt onder werkdruk. Dan wordt het weer wel zo'n balletje wat je balanceert met andere zaken die de aandacht vragen. Iets voor erbij. Dat is wat het Rijk der Duisternis natuurlijk graag wil. Het geloof als een soort element waarmee geschoven kan worden. Zo, ja, nu komt het even wat minder uit, nu heb ik er even wat minder tijd voor. Dus ja, dan maar even niet naar de woensdagavond. Dan maar even niet naar de kring, naar de jeugd. Maar goed, als het goed is, komt integriteit altijd goed samen met succes. Je hebt nu zelfs een reclame op de tv dat voor een bepaald mannenluchtje, een man in pak door de straat van New York loopt en zegt, succes comes with integrity. Nou. Een ander voorbeeld. Pornografie. Spannend. Gelegenheid. Tegenwoordig heb je aan een internetkabel genoeg. Motivatie. Een verslavende werking waarin je vastzit. Niet krijgen wat je wil. Rationalisatie. Boah, maakt toch niet uit. Niemand die het merkt. En zo gaat het wel meer hè, met verslavingen. In het verborgene. Niet zichtbaar. Totdat je betrapt wordt of het niet langer te ontkennen is. Je kan erin vast komen zitten. En machten der duisternis werken daar vol voor. En volop door ook. Eerst door je te verleiden om tot zonde te komen. En je vervolgens confronteren met je acties. Je te kleineren. Je verder weg te duwen in de shit. Laat je niet wegduwen. Laat je niet wegvoeren als een slaaf. Gods woord is krachtig. En door het volbracht werk van Jezus is vergeving mogelijk. Hij is voor een ieder van ons persoonlijk aan het kruis gegaan. En hij wil niets liever dan dat jij en ik leven in de vrijheid. Dat we door die verdrukking heen komen, in plaats van er elke keer tegenop te botsen. Ander voorbeeld. Je tiende, je geldbesteding. Gelegenheid. Je bent zelf de baas van je portemonnee. Motivatie. Geld nodig voor andere dingen. Ja, en vergeleken met anderen. Rationalisatie. Ik geef toch aan de gemeente, net alsof die anderen precies 10% geven. Misschien wel een onschuldig voorbeeld, maar misschien ook wel helemaal niet. En het gaat mij ook niet om hoe je die 10% betaalt, of dat nou bruto is of netto. Het gaat erom, wat laat je in je hart toe? Wie betrek je bij je keuzes? Ook voor wat betreft je geldbesteding. Ik herken voor mezelf het vergelijken wel met anderen. Dat is iets waar ik nog soms wel zwak in ben. Dat ik vind dat ik of wij als gezin dat ook moeten hebben. Maar ik leer steeds meer om tevreden te zijn met wat ik heb. En natuurlijk begrijpen collega's er niks van als ik elke maand geld weggeef aan de kerk. Hoezo doe je dat dan? Nu snap ik wel waarom je niet in zo'n groot huis woont. Ja, het is wat. Hè? Het gaat steeds beter voor mij om daar niet door beïnvloed te worden. En gelukkig is er een heel groot huis in de hemel, waar de deuren altijd wijd openstaan en je welkom bent om je intrek te nemen. Nog een voorbeeld. Vroom gedrag. Gelegenheid. Er is vraag naar voorbeeldfiguren. Er zijn taken te vervullen in de gemeente. Motivatie. Oh, ik moet een voorbeeld geven. Het wordt van mij verwacht. Rationalisatie. Nou, ik heb toch kennis genoeg. Dat moet toch goed zijn? Ik kan wel vertellen hoor, hoe het moet of niet. Dingen doen omdat ze van je verwacht zouden worden. Dan weet je in ieder geval één ding zeker, dat het werken wordt. En het leven, dat is dan maar even de vraag of dat erin zit. Het Rijk der Duisternis vindt dat ook niet zo nodig. Doe jij het maar lekker op basis van je kennis. Blijf maar lekker functioneren op basis van leringen. Blijf maar termen gebruiken die bekend voorkomen. Maar ja, wat het nou echt betekent. Jezus is niet op zoek naar leden voor de gemeente die dat zien als een moetje. Maar dat werkt toch ook helemaal niet? Hoe kan je nou deel zijn van iets wat bruist van leven als er geen leven in jouzelf zit? Dan vind je toch geen aansluiting. Dan botst toch vroeger of later. En dat betekent dus niet dat de deur voor je dicht is. Want dat is enkel hetgeen wat de boos je wil laten geloven. Dat het niet goed genoeg is wat je bijdraagt. Dat er te weinig visie of diepgang blijkt uit wat je brengt. Jezus verlokt je. Kom hoger op. Arjan sprak er vanmorgen ook al over. En dan zie je misschien dingen die veel kleiner worden. Kijk voorbij aan al die leugens. Kom tot leven. Wees welkom in mijn gemeente, zegt Jezus. Richt je op mij en de Vader. Dan ervaar je liefde en geluk. En waar gaat dit proces nou met ons naartoe? We maken allemaal wel eens fouten, hoe integer we ook zijn. Zeker als je bang bent, als er een ramp dreigt of een chaos, dan is de verleiding groter om toch een foute keuze te maken. Maar we zijn ook nog niet volmaakt. Maar daar gaan we toch wel voor. Het gaat er dan om je verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, voor je fouten. Een integer hart helpt ons om fouten te herkennen. En om ons uit te strekken naar Gods genade en vergeving. En dat groeiproces, die weg naar integriteit, dat betekent ook dat je je omringt met mensen die zicht hebben op je en je tot de verantwoording kunnen roepen. Want zonden die worden vermenigvuldigd in de stilte en lijken kleiner als je geen verantwoording hoeft af te leggen. We sluiten veel sneller compromissen als we denken dat niemand het zal merken of dat niemand het kan schelen. Fijn dat we dan met z'n allen in een gemeente zitten. En nou niet snel naar je buurman of buurvrouw kijken van ik zal jou straks bij de koffie eens even ter verantwoording roepen. We zijn aan elkaar gegeven om met elkaar op te trekken. Elkaar te motiveren om door te gaan. Maar ook om in het reine te komen. Oude gewoontes af te leggen. Te stoppen met compromissen sluiten. We mogen leven. Daartoe roept Jezus ons ook op. Dat je je inzet om smetteloos en onberispelijk te zijn. Dat het Rijk der Duisternis steeds minder vat op je heeft. Ja, en deze, die kennen jullie als het goed is nog. Dat was mijn poging om weer te geven waar het uiteindelijk naartoe gaat met Gods plan. God die in liefde zich uitstrekt naar zijn gemeente met Christus als hoofd. Iedereen vol van hem en dat in wederliefde teruggevend. Maar in van die kinderpuzzelboekjes zie je nog wel eens van die puzzels met zoek te verschillen. Zie je een verschil? Kunnen jullie het ook benoemen? Lichte hartjes en open hartjes, ja. Oh, dichte hartjes en open hartjes, ja. Maar zijn ze helemaal open of niet? Ze zijn in ieder geval verdeeld. Laten we het zo zeggen, rechts. En Gods gemeente, het uiteindelijke einddoel, het kan niet voltooid worden met leden die gedeelde, verdeelde harten hebben. Dat een aandacht uitgaat naar God, dus het blauwe stukje. Maar dat er ook nog steeds een soort landingsbaantje is voor het Rijk der Duisternis om ze af en toe weer even op terug te trekken. God verlangt ernaar naar mensen die een en al vervuld zijn van zijn geest. Die leven vanuit de geest. Een volledige keuze voor God. Niet grijs, maar wit. Daar gaat het om. Afscheid nemen van alles wat die keuze wil afhouden, wat jou van je keuze wil afhouden. Dan komt het goed. Dan kan jij straks Of dan word jij straks smetteloos en onberispelijk aangetroffen. En dan sluit ik af met de tekst die ik kreeg terwijl ik bezig was met deze preek. En die vanuit de tekst van de dag voorbij kwam. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van onze grote God en van onze redder Jezus Christus. Ik zie er naar uit. En ik wil me ervoor inzetten. Jullie ook? Amen.